Goed, oké. Okay. We gaan naar 2 Korinthe 7. Ja? En de vorige keer hebben we dan gezien dat Paulus spreekt over de voleindiging van de heiligmaking in de vreze Gods. En we kunnen in ons leven kunnen we 2 dingen voleindigen. Dat is in het vlees. Ja? Paulus zegt, zijt gij in de geest begonnen en eindigt gij in het vlees. Nou, dat is niet wat wij willen. Of tenminste, dat is niet wat God wil. En ik hoop ook dat jullie dat niet willen. Dat we gaan voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Ja? En dat is dat wij in de geest wandelen. En de geest geeft ons kracht, geeft ons sterkte. En dat doet hij samen met het woord. Want de Bijbel leert duidelijk, Paulus duidelijk, woorden die de Heilige Geest leert. Dus de Heilige Geest is niet wat in de lucht worrelt ergens. En dat je opeens denkt, hé, de Heilige Geest spreekt tot mij. Ik dacht vroeger ook wel eens, dacht ik, hé, volgens mij zei de Heilige Geest wat tegen mij. Toen kende ik het woord nog niet recht gesneden. Maar ja, je hoort dat en je ziet dat. En denk je, waarom heb ik dat nou niet? Waarom spreek je nou nooit tegen mij? En op een gegeven moment hoor je een stemje, dacht ik, hé, dat is de Heilige Geest. Ja? Maar zo werkt dat dus niet. Dat was gewoon mijn eigen stem, of mijn eigen, wat ik graag wilde eigenlijk. Zo kan het ook, hè. Ik heb ook al eens in mijn bed gelegen, dacht ik, ik hoop maar dat hij komt. En dan zat ik me te concentreren, nou komt hij een keer, nou zie ik hem ook een keertje. Maar zo werkt het ook niet. Gods woord is het enige zoals God nu tot ons spreekt. Geen verschijningen, geen dingen. Nee, de woorden die de Heilige Geest leert. Dus de Heilige Geest heeft woorden hier in dit boek opgeschreven. En dat is zoals God tot jou spreekt. En daarom, ik heb bij ons ook met wat geloven wij op de site, heb ik een beetje daarover iets aangepast, nog een beetje nog meer verduidelijkt. Om te laten zien dat met die Bijbelvertaling allemaal, dat wij dat zoals God dat toen sprak. Ja? En dat daarnaast iemand zat die het opschreef. En daarna zat er weer iemand die het ook weer opschreef. En nu 2000 jaar geleden is het elke keer weer gekopieerd. Weer opnieuw, opnieuw, opnieuw. Is nog net zo geïnspireerd en hetzelfde als de eerste keer toen God het uitsprak. Er zit geen verschil tussen. Het is gewoon 100% geïnspireerd. En daar geloof ik in. Dat boek heb ik hier voor mijn neus. Dus als je een probleem hebt met de Bijbel, dan heb je een probleem met God. En als je een probleem met God hebt, dan heb je ook een probleem met de Bijbel. Dat is één en hetzelfde. Ja? Nou oké, okay. Dus in de vreze Gods en dan in vers 2. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben niemand, bij niemand ons voordeel gezocht. Geef ons plaats, zegt hij. Waarom? Ja, kijk in vers 12, zegt hij, of in vers 11, aan het eind, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Dus als hij nu zegt, geef ons plaats, dat zegt hij in het licht van al die valse leraren, die allemaal met verkeerde leerlingen kwamen, die slecht over Paulus gingen praten, die apostel, dat is niet, dat klopt allemaal niet wat hij zegt. Er werd slecht over hem gepraat, want waarom? In feite, als je dit zegt, hè, dan staat hier. Waarom zegt Paulus nu, wij hebben niemand verongelijkt? Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Waarom zegt hij dat zo? Maar dat betekent dat dat gezegd werd over hem. Anders zeg je dat niet. Dat werd over hem gezegd. Dat is laster. En dat is helemaal zo. Satan, als hij de boodschap niet kan pakken, dan gaat hij de boodschap per pakken. Probeert hij. Zo simpel is het. Want met de boodschap van genade, rechtgesneden, er is geen spel tussen te krijgen. Dat zie je ook vaak als mensen willen vertellen over deze boodschap. En we hebben het gereedschap, we hebben het woord. Ja, het klopt allemaal als een bus. Ja? En dan heb je soms met mensen geen verweer meer. Ik heb pas ook een heel epistel geschreven aan iemand over de Bijbel. En ik kreeg alleen maar bedankt terug. En meer was het niet zoiets. Ja? Want ja, ik ging er niet op in. Daar was ook niet op in te gaan. Ja, niet omdat ik dat zei, maar vanuit de schrift, ja? Nou, dus dan krijg je laster. Dan wordt het persoonlijk. Met de Heer Jezus natuurlijk ook. Wat kon je nou tegen de Heer Jezus inbrengen? Niks, ja? En dat met Paulus ook. Er werd over hem kwaad gesproken om de boodschap natuurlijk te beschadigen. Nou, lukt het met de boodschap niet, dan gaan we gewoon die persoon. Dus tegen Paulus werd ook gezegd, ja, dat soort dingen. Wij hebben niemand verongelijkt. Met andere woorden, ja, wij doen dat niet. Maar het wordt wel over je gezegd. Dingen die gewoon niet kloppen. Want als je bijvoorbeeld leert, wij hebben de vergeving van zonde. En alle zonden zijn vergeven. Punt. En ik hoef geen vergeving meer te vragen. Dan weten jullie ook wel wat er dan gezegd wordt vaak. Dat wij leren van, je kan maar aan rommelen. Je kan je gang maar gaan. Ja, dat kan. Maar het is niet wat God leert, wat God wil. Dat wil God natuurlijk absoluut niet. Maar ik heb wel de vergeving van zonden. Tot de dag der verlossing. En ik hoef geen vergeving te vragen, want ik heb de vergeving. En oké, niet iedereen houdt daarvan. Die vindt dat leuk om te horen. En dan krijg je dit soort dingen. Wij hebben niemand verongelijkt, ja. Dus iemand zit, kan zeggen, iemand zit ergens, die zit daar zo verongelijkt. Ik heb ook al eens een keer met een klant, dat waren gelovigen. En die hadden ook best wel een heleboel meegemaakt. Maar nou zaten ze echt op een plek. En het was fijn en het was tevreden. En toen kwam er een hele goede vriend. En dat was ook een, iemand die het woord leerde. Nou, daar kwam ik zo mee in gesprek tijdens de koffie, want ik was daar aan het werk. Ja, toen kwam natuurlijk op Paulus uit. Ja, toen werd het eigenlijk steeds minder aangenaam. Tenminste, voor die mensen dan. Dus die mevrouw die ging achterin al een beetje in de tuin staan, want die wou het eigenlijk helemaal niet horen. En uiteindelijk hoe ze keek zeer verongelijkt. Ja, dat kon ik natuurlijk niks aan doen. Ik heb haar niet verongelijkt. Het is gewoon het probleem met deze boodschap. Er zat geen zin in weer toestanden. Nee, wij hebben niemand verdorven. Ja, doordat wij deze boodschap verkopen. Of verkopen, vertellen. Als je afwijkt van deze boodschap, noemt Paulus met rijke mensen ook. Die gaan tot schadelijke begeertes. En die hebben zich met vele smarten doorstoken. Die hebben zich verdorven, ja, geestelijk. Ja, wordt de geest, die werkt dan niet meer in ze. Nou, dat doe je met deze boodschap niet. Juist de mensen worden niet verdorven. Die worden juist levend gemaakt. Die worden bekrachtigd en gesterkt. Het is van kwaadsprekerij. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Nou, dat kon Paulus echt wel zeggen. Want wat heeft hij gedaan? Het evangelie verkondigt om niet. Om hen niet te bezwaren. He, dat zegt hij later in de boodschap of in de brief van de Corinthiërs. Heb ik gezondigd omdat ik het om niet verkondigd heb? Ja? Dat deed hij allemaal omdat hij wou geen oorzaak van lastering geven. En lastering is een hele slechte zaak. Het is een zonde. Paulus zegt ook tegen ons. Ja, alle bitterheid, ook lastering zij van u geweerd. Ja, dat zit in onze natuur. Ja. Als wij ons gelijk niet krijgen en iemand heeft gewoon gelijk, gaan de mensen heel gauw gaan ze kwaad over een ander spreken. Dat is gewoon lasten. Dat is niet wat God wil. Kijk in 2 Korinthe 4. Dan zien wij ook staan wat er. Zie je ook zoiets staan. Vers 2. We hebben het er al een keer over gehad. Maar Paulus zegt in vers 1. Wij hebben deze bediening. En dat vertraag ik niet, maar in vers 2, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Er is geen bedekking meer, ja? Ik heb hier niet nog achter de hand. Ik kan hier natuurlijk ook heel mooi staan. En jullie kunnen het ook allemaal mooi aan anderen vertellen. Want je weet precies wat wel en niet goed is, bijvoorbeeld. En dat kan je allemaal zo, uit je kennis kan je het zo vertellen. Ja? Dat kan. Je kan met volle overtuiging zeggen, en zo is het, en de Heer wil dit, en de Heer wil dat, en ja? En in mijn eigen leven, er is een bepaald bedeksel, ja, jullie kennen mij hier. Daarom is het ook goed dat je gewoon bij elkaar thuis komt, kan je zien zoals je hier staat, maar zo leef ik thuis ook. Dus mijn vader is ook, wat hij verkondigde, zo leefde hij ook. En niet bepaalde dingen, weet je wel, dat de zonde in zijn leven misschien heerste, waarvoor hij zich schaamt, ja, maar waar niemand vanaf weet. En we kennen ook de voorbeelden wat er als gebeurd is, hè. In Amerika, die man stond te tranen, want die was naar de hoeren gegaan. In Nederland hebben we het ook. Terwijl in de gemeente, ja, dat was allemaal geweldig en mooi. Nee, Paulus zegt, bedekselen, schande, geen stiekeme dingen. Vorige week was ik nog op Urk en er gebeurden allerlei dingen in het geniep. Ja, dat zijn die bedekselen, die hebben ze schande en het is in het geniep, bedeksel. Maar niets bij dit alles. Paulus was geen religieuze man. Wij verkondigen ook geen religie, maar een relatie met de Heer Jezus Christus. Want onder de wet, religie, gaat allemaal wat je allemaal moet doen. En niemand die het kan. We hebben geen overwinning over de zonde van natuur. Probeer jezelf maar te veranderen. Dat gaat je niet lukken. Dat kan alleen onder de genade. Nou, de bedekselen, de schande hebben wij verworpen. Ja, die houden we ver van ons. Weg ermee. Waarvoor ik mij schaam. Dat doen we niet. Nee, niet wandelende in achtlistigheid. Zie je het? Nog het woord Gods vervalsende. Wij veranderen Gods woord niet hoor. Wij vervalsen het woord niet. Ik had het net over deze Bijbel, maar ik hoef deze Bijbel, ik hoef geen Bijbel die daarna weer allerlei dingen over de Heer Jezus wegschrapt. Of ik hoef niet in de Bijbel te zeggen van, ja, daar staat hier eigenlijk verworpen, maar daar staat eigenlijk in het Grieks bla 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 bla. Iets anders. Nee, Ik vervals het woord Gods niet. En dat is gebeurd. Satan deed het al. En het is nog steeds zo, als we al die vertalingen zien. Maar wij, Paulus, vervalst het woord van God niet. Hij had inderdaad een speciale openbaring van de Heer Jezus Christus gekregen. Maar door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. Ja? Dus iedereen die geïnteresseerd is in de waarheid, ja, is deze boodschap aangenaam op zijn geweten. Ja? En dat is wat we doen. En dan wil ik een goede geur van Christus zijn. En als iemand dat niet leuk vindt, ja, jammer dan. Dus, als we teruggaan naar hoofdstuk 7, vers 2. Wij hebben niemand, zegt hij, niemand ons voordeel gezocht. En wat heeft Paulus dan eigenlijk helemaal gedaan? Ja, verkeerd gedaan. Hij brengt gewoon het goede nieuws. En oké, toen Paulus kwam, had je natuurlijk alleen Israël nog, hè, de Bijbel, en je had het volk van God met de wet, en de Heer Jezus Christus is gestorven en is opgestaan uit de dood, en kreeg je Pinksteren. En toen is Paulus geroepen. Toen komt Paulus opeens op de proppen met een heel ander evangelie. En dat is voor veel mensen moeilijk te bevatten, dat je zegt, ja, maar er is nog meer dan één evangelie in de Bijbel. En toch is het zo. En, kijk, we praten wel over dezelfde Heer Jezus. Petrus praat over de Heer Jezus, Paulus praat over de Heer Jezus, Jacobus, noem ze allemaal maar op. En toch zit er verschil. En dan is het niet zo dat wij mensen verderven, verongelijken of voordeel zoeken. Absoluut niet. Nee, maar Paulus heeft een openbaring gekregen van de Heer Jezus Christus over de Heer Jezus Christus. De apostelen, die waren dag in dag uit met de Heer Jezus. Toen hij stierf aan het kruis, toen hij opstond uit de dood, heeft hij 40 dagen met hun, heeft hij dingen aan hun geopenbaard. Verder inzicht gegeven over het koninkrijk wat komen gaat. Een verder inzicht wat eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel over spreekt. Namelijk koninkrijk Gods op aarde, dat hij hier op aarde gaat wonen. En hij is die beloofde Messias. En ze hebben gezien dat hij is opgestaan uit de dood. Paulus niet. Die was er niet. En toch verkondigt Paulus de opgestane Jezus Christus. Ja? Omdat het is aan hem verteld. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Kijk, in 2 Timotheus, gaan we maar even kijken. Als wij het woord der waarheid, zoals Paulus het zegt, niet recht snijden. Laat ik zo zeggen. Als wij dat woord recht snijden en dat verkondigen, dan loop je dus het risico dat mensen dit soort dingen gaan zeggen. Maar 2 Timotheus 2 vers 7, daar zegt Paulus een aantal dingen. Hij zegt daar, merk hetgeen ik zeg. Nou, als je een beetje bescheiden bent, dan zeg je, nou, hetgeen wij zeggen. Ja, niet altijd maar ik. Nee, maar Paulus zegt heel duidelijk, ik. Want het is namelijk ook ik, want hij maakt onderscheid tussen wat hij zegt en tussen wat de apostelen zeggen. Dus wat Peter zegt, heel duidelijk. Want het wijkt namelijk ook af. En dat is niet altijd, helaas dat hoor je niet altijd. Maar dat is er wel, want kijk, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus met andere woorden, ik zei het in het eerste gedeelte ook, als je dus luistert naar wat Paulus zegt, dus acht geeft op wat hij zegt. Nou oké, hoe doe je dat dan? Nou, dan ga je gewoon lezen wat hij heeft opgeschreven. Want zo spreekt hij. En dan zegt hij, als je dat doet, dan krijg je verstand in alle dingen. Dus je gaat al die dingen nu begrijpen. En wij weten het, er is een verwarring. Hè? En dan komt het op, men heeft geen verstand in al die dingen, zoals de Bijbel. Omdat als je natuurlijk zegt, hetgeen ik zeg, dan zeg je, nou oké, dan lees ik dit. Dit stukje, de brief van Paulus. Maar daardoor krijg ik nu verstand in dit. En als je dat niet doet, heb je geen verstand in dit. Dan is het namelijk door elkaar heen. En dat is wat hij bedoelt. Merk hetgeen ik zeg en de Heere geeft je verstand in alle dingen. Kijk, vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welk is uit de zaden David, dat heb je weer, naar mijn evangelie. God gaat de mensen oordelen naar mijn evangelie, op de dag des toorns. En hier zie je dat wij moeten Christus in gedachtenis houden, zoals de opgestane Christus, zoals Paulus hem verkondigt. Het is dezelfde Jezus, ja, het is uit het zaad Davids. Nou, dat was de Heer Jezus zoals die op aarde liep. kwam lichamelijk, fysiek uit het zaad van David. Daar stamde hij vanaf. Ik ben de wortel en het geslacht. Ja? Daar kwam hij vandaan. Dat is geen, wij praten over diezelfde. Alleen, in zijn opstanding, de opgestaande Christus, moeten wij hem gaan zien zoals Paulus hem verkondigt. Is daar verschil in dan? Ja, daar is verschil in. Nou, hij is toch opgestaan? Ja, hij is opgestaan uit de dood. Dat geloof ik lichamelijk, niet geestelijk, al die verhalen. Lichamelijk, als je dat niet gelooft, dan ben je niet eens gered. Hij is lichamelijk uit het graf opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Nou, dat is de opstanding zoals ik het altijd zie. Ja? Zo zie ik het ook voor me. Hij is die graf en die steen. Hè? We hebben mooie liedjes over. Hij is opgestaan. Hij is alive. En dan is hij naar de hemel opgevaren. Nou, zo is het plaatje. Maar er zit meer dan vast, ja? Want hoe verkondigt Paulus hem dan? Nou, kijk met mij mee in Efeze 1 vers 20. Efeze 1 vers 20. Die hij, dat is wat dus, merk hetgeen ik zeg, hè? Doch de Heer geeft u verstand in alle dingen. Dus dat gaan we nu doen. Paulus zegt in vers 20, die hij gewrocht heeft, dat gaat over de kracht van de opstanding in vers 19... in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Je ziet dat God heeft Christus uit de doden opgewekt. En die kracht, ja, heeft hem uit de doden op en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus hij is uit de doden opgewekt en zit aan de rechterhand van de Vader. Maar er komt nog iets verder bij. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Dus hij is ook gezet boven alle overheid, macht en kracht. Al die overheden, machten, ja, die zien wij niet, maar die zijn er wel. Daarboven. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Je ziet hier dat door de opstanding, zegt Paulus nu, is Christus tot het hoofd van het lichaam van Christus gemaakt. Ja, dat is, dat staat hier. Ja, hij heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Nou, dat is opgestaan uit de dood, ver boven alle macht en kracht. Ja, al die dingen, ja, hij is boven al die overheden, macht en kracht gezet. Dus Paulus zegt ook, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Die positie, het heeft met posities, regeringsposities te maken. Straks, als wij daar zijn. En wij zijn zijn lichaam. Hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem. Dus Christus is het hoofd, maar wij met hem ook. Dus ja, als hier bijvoorbeeld gisteravond yoga gegeven is, of allerlei zogenaamde occulte dingen, dan weten we die verhalen wel. Hè? Als je dan een dienst hebt de volgende dag, een samenkomst, moet eerst het gebouw gereinigd worden voor alle demonen die er dan misschien zouden zitten. En dat wij misschien wel ook daardoor kunnen besmet worden. Of weet ik, overweldigd worden. Dat heb ik vroeger ook wel eens gehoord. Ja? Misschien springt hij in jou. Raak je ook bezeten? Nee, onmogelijk. Want wij zijn gezet boven alle overheid, macht en kracht. Wij zijn boven hun. Wij moeten niet bang voor hun zijn. Zij zijn bang voor ons. Daar kom ik zo meteen nog op. Zeker als je deze boodschap verkondigt. Ja? Dan merk je dat ze er zijn. Maar ze kunnen jou absoluut niks doen. Kijk maar even in Colossense. Colossense. De opstanding, ja. En dan noemt hij Christus de eerstgeborene. En dat heeft met positie te maken. Want Jacob kreeg het eerstgeboorterecht. Maar was hij de eerste die geboren was? Nee. Heeft niks daarmee te maken in dit geval. Heeft met zijn positie te maken. De erfenis. Nou, kijk in Colossense 1 vers 16... want door hem zijn alle dingen, daar heb je weer alle dingen. En Christus is gezet boven alle dingen. Alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Kijk, hierboven, dat is niet zomaar een zwart gat met wat planeten. Ja? Dat wordt allemaal in stand gehad door hem en het gaat heeft met regeringsposities te maken, autoriteiten, overheden. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En kijk, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dus in al die dingen de eerste zou zijn. Dus hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is het hoofd van de schepping. Want kijk, we lezen ook even verder, waar staat het? Vers 20. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen zou verzoenen tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemel zijn. En dat is het hele plan van God wat we hier lezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En we weten met Genesis dat de val is gekomen van Satan. De mens is in zonde op aarde. Maar we vergeten één ding niet, is Paulus, waarin je leest dat de dingen in de hemelen ook in zonde zijn, de overheden en de machten. Maar dat is nou in een notendop het plan van God waar we over spreken. Dus door de opstanding, zegt Paulus nu, dat lees je ook alleen bij Paulus, door de opstanding is Christus hoofd van de hele schepping weer gemaakt. Alles is weer terug in Christus gebracht. Alleen we zien het nu nog niet, want God is nog steeds met zijn plan bezig, maar hij gaat het afmaken. Ja? Want het is in de handen van Satan gekomen en het is nu, via Christus, komt het weer terug. En Christus is de eerstgeborene uit de doden, dat is de opgestane. En de eerste van allemaal. Dus Paulus verkondigt Christus met zijn opstanding, dat hij is het hoofd van het lichaam geworden. En hij heeft ook, alles is in Christus, de schepping wat in de hemel en wat op de aarde is. Zienlijk en onzienlijk, is allemaal weer terug onder zijn autoriteit. Dat is daardoor gebeurd. Alleen ja, we zien nu om je heen kijkt, zeg ja, zie ik dat nou? Ja, maar wij zijn ook bezig met de dingen die in de hemel zijn. Wat op de aarde komt, dat komt zo meteen als zij zijn opgenomen. Dus dat is allemaal nog in werking. En ik ga met mij naar Romeinen 4. Nog één punt. Romeinen 4. Waarom die is opgestaan. Dat gaat over Abraham, die geloofde God op zijn woord. En dan zie je, waarom schrijft Paulus dat op over Abraham? Want Abraham werd gerechtvaardigd, omdat hij geloofde God op zijn woord. Hij wist nog niet van Christus die van zijn zonde. Daar ging het niet om. En dan in vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, wij, het leden van het lichaam van Christus. Welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus... Oh. Het is een duivel, die wil niet dat we die kaart zien. Maar ook om ons in het wil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft. Ja, je moet geloven in God. Ja? En die heeft Christus uit de doden opgewekt. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zie je? Dat Christus, daarom zeggen we ook, geloof dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigmaking. Dat is het evangelie. En dan ben je gerechtvaardigd. Dus je ziet hier, Paulus brengt de opstanding hier in het evangelie, dat is voor onze rechtvaardigmaking. Dus als jij niet gelooft in de opstanding, kan je ook nooit gerechtvaardigd zijn. En zo, dat is wat Paulus brengt. En nu wil ik even met jullie in Handelingen 2, om te laten zien, kijk nog even in het licht, Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef je verstand in alle dingen. Ja? Nou, we geloven in de Heer Jezus, was naar het zaad van David, zeker. Maar de opstanding, zoals Paulus verkondigt, zeggen, ja, wacht eventjes, is toch niet zoals Petrus hem verkondigt. Kijk, Handelingen 2, vers 32. Nou, dat weten we met Pinksteren en dan de Heer Jezus is opgestaan. En wat zegt Petrus? Deze Jezus, Handelingen 2, vers 32, heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus de Heilige Geest die uitgestort wordt. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dus de Heer Jezus is opgestaan en hij zit aan de rechterhand van de Vader. En wat zegt Petrus daarover? Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Peter zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Ze waren verslagen in het hart. Waarom? Peter beschuldigt hier hun van de kruisiging van de Heer Jezus Christus, van hun Messias. En hij zegt, hij is opgevaren naar de hemel. Maar wat zegt hij dan? Dus ja, geloof dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardig maken. Dan ben je gered. Maar dat zegt Paulus niet. Of Petrus. Hij zegt nee, hij zit daar. Totdat hij terugkomt om zijn vijanden uit te roeien. Want dat heeft Israël gedaan. Die heeft hem gekruisigd. De Messias. En God geeft ze nog een mogelijkheid om zich te bekeren daarvan. Het volk Israël daarvan wel te verstaan. Dus daarom zegt Paulus ook tegen hem. Want ze zeggen, ja maar wat moeten wij dan doen? Want hij komt terug. En nu komt hij ons oordelen. We hebben onze Messias gekruisigd. Wat nu? En dan biedt hij de bekering, de oplossing aan. Israël, bekeer je en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zie je? Ze worden met water gedoopt worden. Dat hoort bij het volk Israël. Ze moesten gereinigd worden. En een priester moest zich ook altijd wassen voordat hij in dienst kwam. Israël is ook een priestervolk. En ze moeten zich laten dopen van de besmetting, van de afgoderij. En dan tot vergeving der zonde. En dan zal je de Heilige Geest ontvangen. Zie je dat Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. Als we dat niet doen, ik heb hier ook vroeger zelf gelezen. Ik dacht ook, dat is mijn evangelie. Ik wil hem ook laten dopen. Maar ja, er staat hier duidelijk, waarvan moet ik mij bekeren dan? Paulus vertelt heel duidelijk, nee, je staat gewoon schuldig tegenover God. En je moet verzoend worden met God, er valt niks te bekeren. Want ja, ik heb Christus niet gekruisigd. Ik zat niet bij het volk Israël toen de tijd. Als ik er geweest was, ja, samen met de heiden had ik het ook gedaan. Zeker. Maar daar spreekt Petrus niet over. Hij spreekt tegen het volk Israël. Die moeten zich bekeren. Ze hebben hun eigen Messias gekruist. Maar het is nog niet te laat. Hij komt om te oordelen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar hij komt terug. Dus als je niet bekeert, dan komt hij. Zo brengt hij de opstanding van Christus. Dat hij zit daar tijdelijk, maar hij komt terug. Nou, dat weten we. Hier, de grote verdrukking. Aan het eind van de grote verdrukking. Maar we weten ook, de bedeende genade is ertussen gekomen waar Paulus nu over spreekt. Dat is waarin wij leven. Daarom wordt die komst, dat hij terugkomt om te oordelen, door ons, de bedeende genade, zolang die er is, komt hij niet terug om te oordelen. Wij zijn verlost van de toekomende toren. Zo brengt, zie je dat het verschil is, hoe belangrijk is dat je het woord en waarheid recht snijdt. Merk hetgeen ik zeg. Door de Heere geef je verstand in alle dingen. Nu je dit weet, je weet het recht te snijden, ga je nu dit hele plaatje, ga je ook begrijpen. Nou, wegverwarring. En ik word zeker, ik krijg blijdschap en ik heb rust in mijn ziel. En mijn dankbaarheid aan de Heere wordt alleen maar groter. Want wat is het heerlijk dat je nu kan zeggen, hé, ik ga die Bijbel nu ook echt begrijpen. Ja, dat. De Heere geeft je verstand in alle dingen. Als ik maar merk op hetgeen wat Paulus zegt. Dus 2 Korinthe 7, gaan we even terug. Het is een beetje een zijspoortje, maar goed. Dan zeg je, ja, wat heeft dat dan met vers 2 te maken? Maar ja, maar dat is wat Paulus verkondigt. Dat is het recht gesneden woord. Hetgeen ik zeg. En als wij gaan volgen wat hij zegt, ja, dan komen ook er komt ook de tegenstand. En dan krijg je dus, bijvoorbeeld in vers 2... dat ze zo over Paulus gingen spreken. Nou. Goed, en dan zegt hij in vers 3. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling. Hè, niet om ze even lekker zout in de wonden te steken. Nee, dat was Paulus niet. Nee, want hij zegt tegen hun geliefden. Ja? Zo was zijn houding aan hun. En zo ziet God ons ook en hun ook. Nee, niet tot uw veroordeling. Want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt. Om te samen te sterven en te samen te leven. Te samen te sterven en te samen te leven. Wat is dat dan? Te samen te sterven. Dat woord te samen, ja? Paulus zegt te samen. Jullie en ik. Paulus is ons voorbeeld. En als je misschien voor de eerste keer over de prediking van Gods genade hoort met de apostel Paulus. Dan zeggen de mensen soms, ja Paulus. Die Paulus, is dat jullie God of zo? Nee, helemaal niet. Maar we praten over Paulus in zijn bediening. En hij is ons voorbeeld, ja. Wij volgen Christus, altijd, wij volgen Christus in de apostel Paulus. Want als je alleen Christus wil volgen, zoals die op aarde liep, kun je het vergeten. Christus was zonder zonde. Maar wij volgen Christus in een zondaar.
Paulus, wat was die? Hij was de voornaamste der zondaren. Die volg ik. Ja, Christus in hem. Hij geeft ons het voorbeeld hoe een zondaar, en hij was een zondaar, maar wij hebben dezelfde zondige natuur. Maar hoe een zondaar door Gods genade gered ook in genade in het leven staat. En hoe hij God gehoorzaamt. En daarom staat het hier opgeschreven. Zodat wij hem daarin kunnen volgen. Kijk, dus hij zegt ook, ja, om te samen te leven en te samen te sterven. Nou, als je één bladzijde teruggaat, ja, hij zegt, samen sterven en dan leven. Lijkt een beetje apart, ik zou het andersom zeggen. Ja, dus we gaan samen, leven we en doen we dingen van de Heren. En nou ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk of we sterven of we gaan naar de Heren toe. Maar hij zegt het andersom. Te samen te sterven en te samen te leven. Ja, weet je, met dit is het zo. Wij moeten in ons leven dagelijks sterven. Opdat het leven van Christus in ons openbaar komt. En religie draait het eigenlijk andersom. Ach, met die zonnige natuur. Ga nou maar die zonnige natuur gewoon verbeteren. En probeer, ja, ga jezelf veranderen. En dan wordt het beter en beter. En eenmaal later, oké, dan hoop je, dan krijg je het. Nee, wij praten andersom. Christus heeft alles voor ons gedaan. Ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben levend in hem. Dat is één. Dat is mijn positie wie ik ben. Maar nu krijg ik mijn dagelijkse leven. Ja, en dan zie ik dat ik die zondige natuur nog steeds tegenkom. Die is nog springlevend. Ja? Die zondige natuur. Die moet ik dagelijks moeten sterven. Opdat het leven van Christus in mij geopenbaard wordt. Mijn gordijn dicht, hoor. Nou kijk. In 2 Korinthe 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Ja, wij zijn maar zwakke, breekbare vaten. En dat moet ook. Ja, want van ons zit er niet veel goeds bij. Nee, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Dus je hebt een licht, hè? Denk aan Gideon, die vaten. En daarin had hij die fakkels. En die vaten werden kapot geslagen. Toen kwam het licht naar buiten. En zo moeten wij ook kapot geslagen worden. Dat klinkt misschien niet leuk, maar het is wel zo. Mijn eigen ik moet kapot, moet aan stukken geslagen worden. Opdat de kracht van God in mij kan openbaar worden. Net zoals de vertroosting. Als wij denken van, ja, het is allemaal halleluja, prijs de Heer. En als ik geloof, dan gaat het altijd goed. En de zaak zal goed gaan. Het gaat altijd goed. Ja? Als je dat gelooft, dan heb je ook geen vertroosting nodig. Ja? Toch spreekt de Bijbel over vertroosting. Omdat, het is ook niet zo. Wij leven niet in een tijd dat het allemaal goed gaat. Wij leven in een wereld die zucht. En wij kunnen ook ziek worden en dat soort dingen. En dan heb ik juist die vertroosting en heb ik ook die bekrachtiging nodig. Die zwakheid. Gods kracht wordt in je zwakheid geopenbaard. Dus kijk in vers 8. Nou, dat maakte Paulus mee. Omdat hij voor deze boodschap ging staan. En als hij daarvoor gaat staan. En wij doen het ook. Maken wij dit ook mee. Als die verdrukt. In alles verdrukt worden. Kijk, doch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Vervolgd, doch niet daarin verlaten. Kijk, vervolgd. Het is allemaal niet bepaald van welvaarts- en gezondheidsevangelie. Nee, helemaal niet. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Dus de vervolging is er wel, maar in die vervolging, daarin, is het niet verlaten door de Heer. Hij is altijd met je. En dan vers 10, kijk dan. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Daar gaat het om. De doding van Jezus Christus in mijn lichaam omdragende. Dat is afsterven aan die oude natuur die elke keer opspeelt en in opstand komt. Dat heb je nou eenmaal. Dat hebben we allemaal. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Zie, het gaat om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is nu in deze tijd. Ja? Wij die leven, ik leef nog. Worden altijd in de dood overgegeven. Dat heeft Paulus gedaan. Hij verkondigde deze boodschap, dit evangelie. En wat heeft hij meegemaakt? Allemaal vervolgingen. Fysiek, geestelijk. Nou, wij hebben geen fysieke vervolging. Tenminste, ik hier niet nog. Maar ja, als ik aan de deuren langs ga, of je gaat op straat overal vertellen. Misschien dat je ook op een gegeven moment de klap voor je ook kan krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Maar nog niet zoals bij Paulus of in bepaalde moslimlanden. Ja, als je over Christus praat, dan weet je het ook wel. Maar we hebben wel geestelijke vervolging volop natuurlijk. Nou, want als je hier weer gaat staan, dan komt dan komen de verdrukkingen. Maar ook mijn zondige natuur, ja. Die merk ik als geen ander, ja. Dat die in opstand komt. Nou. Het gaat dat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zou geopenbaard worden. Zo dan. De dood werkt wel in ons, maar dan komt het. Maar het leven in uw lieden. Dus Paulus zegt. Hij is ons voorbeeld, kijk maar. Je ziet, hij werd overal vervolgd. Gegezeld, geslagen. Van alles geprobeerd, ook een keer gestenigd dat hij gewoon dood was, zeg maar. Maar het is allemaal ter voorbeeld van ons geschreven, opdat het leven van Christus in ons lieden zou geopenbaard worden. Hij is ons voorbeeld. Merk hetgeen ik zeg. Nou, en dat is wat Paulus bedoelt als hij zegt, ik heb in vers hoofdstuk 7 weer terug, gij in ons harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ja. We hebben de oude mens. Wat zegt hij van de oude mens? Dood. Dood de oude mens, ja. En trek de nieuwe mens aan. Dan moet je weten wat dat is, ja. De oude mens. Je weet, ik ben gered. Ik ben een nieuw schepsel. Dat staat vast. Maar ik ben een heilige, maar nu komt het nog. Ga ik leven als een heilige? Dat zijn twee verschillende dingen. God, ik bedoel, als je een vader en moeder bent, dan heb je gehoorzame kinderen en je hebt ook ongehoorzame kinderen. Dan heb je God precies hetzelfde. Ik wil niet zeggen dat ze verloren gaan. Maar je hebt gehoorzame kinderen van God en ongehoorzame kinderen. Daar gaat het, zo is het nou helemaal. Nou, dus wij moeten die nieuwe mens aandoen. En dat is in gehoorzaamheid leven. En de zonde doden. En dan merken we dat we, ja, die zondige natuur komt nog steeds. En dat is de ervaring als een gelovige. Kijk in Filippenzen 3, nog twee teksten. Dan sluit ik af. Filippenzen 3. Vers 9. Wat is de wil? Daar begint het mee. Wat is je keuze in dit leven? Als gelovige. Wil ik de Heere dienen of wil ik de zonde dienen? Het is een keuze die je maakt. Het is niet zo van het ene uur dan is het zo. En dat andere uur dan weer niet. En dan weer wel. Het is een keuze die je maakt. Je komt tot geloof, de eerste keuze. En dan wil ik de Heere dienen of niet. En Paulus heeft die keuze gemaakt. En zegt in Filippenzen 3 vers 7. Maar hetgeen mijn gewin was, ja, die positie die hij had, ja, de fariseer, en crème de la crème. Alles wat hij had. Hij was besneden in Jood tot en met. Alles. Hij voldeed aan de wet, alle maatstaven, zeg maar. Heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Zie, hij noemt hem mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen winnen. En in hem geworden, gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Niet de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat kunnen we vergeten. Hij spreekt hier als een gelovige, ja. Hij zegt, ik ga niet naar de wet om daardoor een rechtvaardig leven te leiden, want die verdoemt mij alleen maar. Het is nu door het geloof van Christus, door wat hij in zijn brief heeft opgeschreven, door de genade van God. Dat is wat ons nu een rechtvaardigheid leven doet leven. Dat geeft ons de kracht en de sterkte. Dat is wat de oude mens doodt in mij. Waardoor het leven van Christus in mij openbaar komt. En dan is het niet mijn rechtvaardigheid. Want onder de wet is het altijd, ja, ik doe het. En het is mijn rechtvaardigheid, ja. Maar nu is het door het geloof van Christus. Kijk in vers 10. Opdat ik hem kennen. Kijk, dat is wat Paulus wilde. Zijn motivatie. Om in zijn leven al die vervolgingen te doorstaan. Ja, omdat hij heeft ook ervaren, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij heeft Christus ervaren. Dat merkt iedereen die ziek wordt, of die het vonnis des doods misschien heeft voor zich al, die in vervolgingen zit, een gelovige, dan zal hij merken dat hij hem gaat kennen, ervaren in zijn leven. Persoonlijk ga ik hem beter kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Nou, de laatste tekst naar Colossense. Je ziet, dat is de ervaring van een gelovige. Ja? Die staat voor de waarheid. En dan gaat hij de verwerping van Christus ervaren. Ja? En de doding, zijn oude zondige natuur. Maar die overwint hij meer, maar het gaat niet voor niks. Het kost je wat, maar je krijgt er zoveel voor terug. En dat is wat Paulus zegt, ik ga hem kennen. De kracht van zijn opstanding en de dood aan zijn dood gelijkvormig worden, geestelijk gezien dan. En dat is wat hij ervaart. De doding van de Heer Jezus Christus. Want Christus werd verworpen. En men probeert het wel eens na te voelen, de kruisiging, hoe erg het allemaal was. Ja, maar dat kan jij niet navoelen. Maar wil je echt vol ervaren wat Christus heeft meegemaakt toen hij op aarde liep, dat hij verworpen werd, dan moet je dit evangelie gehoorzamen. En dan zal je merken, de verwerping. Kijk, Colossenzen 2, zegt vers 24, 1 vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden. Zie, hij verblijdt zich in zijn lijden. Voor ons, het lichaam van Christus. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij geeft, zal nu om te vervullen het woord van God. Dus hij zegt hier, ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen. Wat is dat? Ja, dat zijn die overblijfselen. Paulus heeft namelijk iets geopenbaard, daar kom ik nou niet meer naartoe. Maar wat aan het kruis gebeurd is, Christus heeft alles volbracht aan het kruis. En dat is wat Paulus verkondigt. Punt. Hij stierf van mijn zon en is opgestaan. Heel simpel. Dat is wat wij verkondigen. Goed nieuws. Heel eenvoudig. Hoe vaak zeggen mensen niet van, het is toch veel te eenvoudig? Nou, heerlijk toch? En toch, die eenvoudigheid, dat is niet wat iedereen wil. En dan komt men, ja, je moet nog gedoopt worden, je moet nog dit, je moet nog dat. Maar het kruis zegt, nee, alles heeft hij gedaan. En Satan komt in opstand tegen deze boodschap. Want deze boodschap hebben wij Satan ontwapend. Want Christus heeft echt alles gedaan. Zelfs eten. Je mag danken voor het eten. Want er is niets verwerpelijk. Als je onder de wet was, kon je niet alles eten. Hij heeft echt alles voor ons gedaan. En dat is waar Paulus over spreekt. Hij is degene die dat verkondigt. Dat het de gekruisigde Christus. En dat noemt hij. Als je dat verkondigt, dan kom je in de verdrukkingen. En dat zijn de overblijfselen van de verdrukking van Christus. Omdat dat is Christus na de openbaring van de verborgenheid. Zoals Paulus die verkondigt. Nou, dan komen er, ik zeg altijd, ja, de verdrukkingen krijg je er gratis bij. Als je die verkondigt, dan komen die op je af. En dat is de verwerping van de Heer Jezus Christus. En dat is wat je ervaart als je dit verkondigt. Maar goed, het is goed nieuws, ja. En we hebben allemaal ervaren dat dat ons heel veel blijdschap en kracht geeft. Maar je komt er ook achter wie jij bent. Ja? Want de zondige natuur, ja, ik merk je met dit evangelie, dat wij die nog steeds hebben. En die moet afsterven in ons. En dat gebeurt ook als wij daaraan gehoorzaam zijn. Zullen we danken? Vader, wil u danken. Het is heel goed nieuws. En we kunnen het ook alleen begrijpen, Vader, als uw geest in ons woont, in ons licht geeft. En misschien begrijpen we nog niet alles. Maar uw woord, dat hebben we ook thuis liggen. En dat kunnen we altijd weer overlezen en overdenken. En uw geest gaat ons zeker verstand geven in de dingen. En zeker als we het merken op hetgeen Paulus dat zegt, hoe die dat heeft opgeschreven. Vader, we danken u voor deze genade, voor deze heerlijke boodschap. En dat we ook, dat u bent zo dicht bij ons, Vader. Er is nog nooit in de geschiedenis zo dichtbij geweest als nu in de bedeende genade waarin wij leven, dat wij uw tempel zijn en dat u in ons woont. En Heere, en ons ook sterkt en bekrachtigt, Vader. En ook die zondige natuur in ons weet te overwinnen. Maar dat merken we ook, Vader, dat we ook ervaren de verwerping. Maar Heere, u geeft ons kracht en blijdschap. En dat is niet te vergelijken, Vader, met die verdrukkingen. De heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Daar dank u ook voor in Christus' naam. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen.